Met het mooie lied wat eigenlijk als een gebed klinkt, wil ik gelijk maar aansluiten met een gebed. Voordat we naar de woorden van de Heer gaan luisteren, laten we samen bidden. Zo Heere God, met dit lied mee, als gebed om ons hart naar u toe te openen. De Heer laat ons hart ook naar u openen als centrum van ons lichaam, als centrum van ons leven. Zo openen dat u het mag vullen met ja, wat u ons wilt geven om het leven tot zijn doel te brengen. En dit is voor ieder van ons hier, kan het verschillend zijn, anders zijn, want met uw liefde weet u ons te raken en weet u wat we nodig hebben. Mag zo uw woord vanmorgen in ons hart zijn plek vinden, uw geest in ons aan het werk gaan, zodat het zijn uitwerking mag krijgen van hieruit, straks als we verder gaan in ons leven met u en de mensen om ons heen. Ik wil zo wat hier vanmorgen gebeurt, Heer, tot zegen scheppen in Jezus' naam. Amen. Nu we het nog toch over een uitje hadden, opwekking, een paar weken geleden, vorige week. Ik heb voor jonge mensen, begrijp ik, voor wie geïnteresseerd is, volgende week is er ook een uitje voor jonge mensen, de Jongerendag in Ahoy, Rotterdam. Uitverkocht, 15.000 jongeren tussen de 12 en 25 en af en toe een oudere die er ook tussen huppelt. Ik heb nog kaartjes, dat is eigenlijk mijn strekking. Dus mocht je nog mensen hebben die zeggen, van, joh, ik ken nog iemand die wil graag mee. Vanuit de Lier vertrekt er een bus en voor 15 euro'tjes mogen ze mee, worden ze weer thuisgebracht naar de Lier. Inclusief de busreis. Zomaar even ter inspiratie op jonge mensen die met God in aanraking willen komen en blijven. Wel graag vandaag of morgen, want de tickets die ik over heb, die ga ik weer teruggeven. Die kunnen andere mensen die weer overnemen. 1 Samuel 25, daar gaan we het lezen. 1 Samuel 25. Help het als ik aan de knoppen van de bier mag gaan draaien of zeg je van moet je niet doen, want dan wordt het alleen maar erger, want ik vind hem niet zo scherp, maar als dit het is, dan doen we het ermee hoor. Ja, maar ik zou die nog wel eens wat kunnen betekenen, hè? Ja, nou, ja als iemand ja zegt, dan stoppen we op dat moment. Goed zo, dankjewel. Nou, ik denk dat dit wel tot de verbeelding spreekt. Israël, het land Kanaan, Filistijns gebied links aan de kust. We zitten ongeveer ruim 1000 jaar voor Christus. Dat is waar het vanmorgen zich afspeelt als we het hebben over Samuel. Niet? Ja, Samuel is net overleden en David is nog geen koning. Maar David, is het gebied ingezoomd, die verblijft in het Judagebergte. En daar heeft hij zo zijn mannen, zijn soldaten verzameld. Het zijn er ongeveer 600, dat is zijn legertje. Alleen hij zwerft een beetje, want hij komt wel eens wat eten tekort. En dan staat er beschreven in 1 Samuel dat hij afdaalt naar de woestijn van Paran. Eerlijk gezegd rijst dan bij mij de vraag, wat valt daar dan te vinden als je tekort komt? Maar vooruit, hij gaat daar naartoe. En daar verblijft hij. En dan hoort hij dat er in het plaatsje Maon, en dat ligt hieronder, daar woont een rijke herenboer. En die heeft zo'n 3000 schapen, 1000 geiten. Nou, en het is de tijd van het schaapscheerdersfeest. En als de schapen geschoren worden, en je hebt er 3000, nou, dan haal je natuurlijk wel wat binnen qua inkomsten. En schaapscheerdersfeesten staan erom bekend dat dat met uitgebreide maaltijden, heel veel drinken, met feesten gaat. Dus David denkt, hé, daar valt wat te halen. Daar moet ik heen, precies. Dus hij stuurt 10 van zijn mannen, stuurt hij naar Nabal toe. En hij vraagt Nabal, zijn naam betekent overigens dwaas. Hij vraagt Nabal om een gunst, of hij toch alsjeblieft wat zijn hand vindt en kan missen, of hij dat aan die 10 mannen mee wil geven, want zijn 600 mensen hebben tekort. En de reden waarom hij dat durft te vragen is dat eerder in die tijd, toen die schaapskuddes in dat gebied daar aan het grazen waren, dat de mannen van David, de herders en die kuddes, bescherming hebben geboden. Dus David dacht natuurlijk van, nou ja, voort wat hoort wat, daar valt wat te halen, ga er naartoe, vertel het Nabal, leg het uit en kom liefst met volle handen terug. Nou, Nabal die peinst er niet over. Die schoffeert David, zo van ja, wie is die David dan wel? En iedereen die kan wel zeggen dat hij, weet ik het wie is. Dus hij stuurt die 10 mensen met lege handen terug. Nou, als David dat hoort, dan ontbrandt hij. Het is geen pinkstervuur wat er in hem opkomt, maar het is echt een soort explosie van haat, van nijd. En hij roept zijn mannen te wapen, 400 stuks. Daarmee gaat hij naar Nabal toe en hij spreekt tot God een soort eetheid van God mogen het verhoeden. Als er morgen nog één man leeft van het geslacht van Nabal, nou, dan mag God met mij aandoen wat hij wil. Zo gaat hij op pad. Nou, er is één hele slimme knecht van Nabal, die gaat naar de vrouw van Nabal, Abigail. En die vertelt Abigail wat die dwaze man, Nabal, allemaal teweeg heeft gebracht. En Abigail, die is heel wijs, die is schrander, pinter, ook nog aantrekkelijk wordt beschreven. En die bedenkt zich geen moment. En dan gaan we lezen vanaf vers 18. 1 Samuel 25 vanaf vers 18. Haastig liet Abigail 200 broden, 2 zakken wijn, gedroogd vlees van 5 schapen, 5 schepel geroosterd graan, 100 plakken rozijnen, 200 plakken gedroogde vijgen op de ezels laden. En ze ging zonder met haar man te overleggen op weg. Rijden jullie voor me uit, beval ze haar knechten, ik kom achter jullie aan. En Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht ontrokken was, werd David door haar komst verrast. Hij had net nog gezegd, wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt en wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil, als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. Zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af en ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei, mij treft alle schuld. Mijn Heer, sta me toe het woord tot u te richten en luister naar wat uw dienares te zeggen heeft. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjes maken van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Maar ik had natuurlijk uw bode moeten zien. En zo waar de Heer leeft, mijn Heer, en zo waar u zelf leeft, de Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan als Nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn Heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tocht vergezellen. Vergeef me alsjeblieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer ten strijde. En mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. En mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal uw leven veilig zijn als een steentje geborgen in de buidel waarin de Heer uw God de mensenlevens spaart, bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden doordat uw geweten het belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. En wanneer het eenmaal zover is, mijn Heer, vergeet uw dienares dan niet. En David antwoordde, ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zo waar de Heere leeft, de God van Israël die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest. En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden, ga gerust naar huis. Ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldigingen aanvaard. Tot zover deze gebeurtenis die daar afspeelt. En toen dacht ik in de voorbereiding en daartoe, er gebeurt ontzettend veel waar we ons vanmorgen over kunnen buigen. Er zit zoveel in het hele gebeuren. Je zou het kunnen hebben over wat David uitroept, dank voor dank. Zelf zette mij het op het spoor, verwacht niet te veel van een ander. Dan raak je er ook niet zo erg van teleurgesteld. Of we kunnen het ook gaan hebben in wat er gebeurt. David die laat zich beïnvloeden. Laat je karakter, laat je gedrag juist niet veranderen door het gedrag, het karakter van een ander. Een heel mooi thema zou kunnen zijn. Plaatsvervangend schuldbeleiden. Of de kracht van wijsheid, kracht van zegen. Je kan ook denken, hoe doorbreken we de spiraal van het geweld, wat ook in deze tijd nog steeds gaande is. De zegenende woorden, we hebben het dan niet gelezen, want het zit in het eerste gedeelte van hoofdstuk 25, maar die David aan het eind ook meegeeft aan Abigail, de kracht van zegenende woorden. En toen dacht ik, weet je wat, we staan gewoon bij allemaal een beetje een moment stil. Met het risico dat je straks aan het eind zegt van ja, waar heb je het nou eigenlijk over gehad? Maar misschien met het voordeel van de kans dat er iets van je gading in zit, is hierdoor ook aanwezig. Ik was gisteren bij een bruiloft van een neefje en dan zie je dat de bruiloften van twintigers, dertigers anders gaan dan in mijn tijd. Er was een snoepbuffet. Dus er stond inderdaad een tafel met allemaal schalen, verschillende soorten snoep en die stond al vanaf je aankomst. En die was ervoor dat, jij kent het, ja, en die was er ook voor van, weet je, als je erg trek in hebt, dan graai je gewoon wat. Er zit altijd wel wat voor je bij, je komt niks tekort. Dus dan hoef je aan het eind niet te zeggen van, joh, ik ben tekort gekomen of er zat niks voor mij bij. Ik hoor nog wel eens mensen zeggen, als ze uit de kerk komen of uit de samenkomst, ja, ik heb er niks aan gehad. En dan denk ik heb er niks aan gehad, hoe kan dat dan? En dan maakt het niet uit of ik dan mag spreken of een ander, begrijp me goed. Ja, het maakt wel uit, want als ik heb gesproken, nee. Ah, fijn. Maar dan denk ik, in iedere samenkomst zit toch wel wat. Weet je, wat John ons aanreikt. De liederen die we met elkaar zingen. Alleen al het samen zijn, en dat meen ik oprecht. Ik geniet zo ontzettend veel van mensen die er zijn. Zo van, heerlijk, we zijn lekker met elkaar. Wat er in een gebed gesproken wordt. Melodieën die klinken. Straks nog het napraten met elkaar. Iemand die lekker zit te geeuwen achterin, want die denkt van, man, gaat er gewoon door. Ja. Maar dan denk ik, er zit altijd wel iets in waar je mee weg kan. En als je mij straks kwijt bent omdat er iets is waar je over struikelt of waar je in blijft hangen, blijf gewoon lekker hangen in waar je over struikelt. Vind ik prima. Maar dat er niets in zit in een hele samenkomst, ja, dan denk ik, waar hebben we er net naar geluisterd? Open je hart en laat er door God iets instoppen. En als die er iets instopt, weet je, prima als je vandaar mij niet meer volgt. Gewoon best. Maar laat God dan lekker met jou aan het werk gaan voor wat hij heeft aangereikt. En dat je straks of vanavond al dankend kan zeggen, Heer, heerlijk, dank u wel. Dus toch met dat risico, we staan bij al die aspectjes een momentje stil. We beginnen met dank voor dank, want ja, blijkbaar is David dus in het verleden voor die mannen van Nabal en die schapen zo goed geweest, dat hij nu in zijn tekort denkt, ik mag wel wat terugverwachten. En dat gebruikt David als inzet van een wederdienst. En dan zie je wat er eigenlijk ongemerkt gebeurt. De Engelsen zeggen favor for favor. Weet je, als ik wat voor je doe, dan verwacht ik iets van je terug. En eigenlijk zit het in ons verwachtingspatroon ook. Als je een keer bij iemand een bakkie hebt gedaan, zullen we eens een keer een bakkie doen bij elkaar? Oh ja, ja, want de laatste keer was geloof ik bij jou weer. Nou, dat is nu weer bij mij aan de beurt. Is ook al een beetje het principe van dienst, wederdienst. Nou, David die denkt dat ook. En die heeft dan zoiets van, joh, Nabal, jij zit nu in een vet feest. Je kan vast wel wat missen, dus ik kom wat bij je halen. Ja, jammer, dat gaat niet gebeuren. En wat ik dan nog wel eens probeer te bedenken, en hopelijk mezelf ook voldoende toe-eigen, Gert-Jan, verwacht niet te veel van iets of van iemand anders. Dat als je iets gunt of als je iets geeft en je verwacht het niet terug, dan word je ook niet zo gauw teleurgesteld. Als je iets terug had verwacht en het gebeurt niet. Dus persoonlijk helpt het mij enorm om de verwachtingen laag te houden. En dan doet het ook niet zoveel pijn als het anders uitpakt als dat je had gehoopt. Nou, die Nabal die maakt het wel erg bond naar David. Want hij schoffeert David. Hij zegt, het wemelt van de slaven die bij zijn meester zijn weggelopen. En wie zegt dan deze ene man dat hij recht heeft op iets van mij, omdat hij wat voor me zou hebben gedaan? Iedereen kan dat wel vertellen. En ook zegt hij er nog bij, je gelooft toch zeker niet dat ik zomaar aan de eerste, de beste onbekende, iets meegeef van mijn overvloed. Niet wetende dat die knechten het hebben over een aanstaande koning. Want anders had Nabal waarschijnlijk wel anders gereageerd. En waarom zeg ik dat? Straks als we het over Abigail hebben, komt dit weer terug. Nou, zoals gezegd, David die hoort dat hij ontploft, die roept zijn mannen op en die zint op wraak. En dan zegt Psalm 71, waarvan inderdaad toegekend wordt dat David de schrijver is, dat David zo afhankelijk zegt te zijn van God. Maar hij zint op wraak en dan doet hij een beroep op God. En dan staat er in vers 22, God mag met me doen wat hij wil. Als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. En dan betrekt hij zelfs God in zijn wraak. En toen moest ik heel even denken aan de 10 woorden. Gij zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Dat hij God zelf het aanplakt van, en nu ga ik iets doen, en God is mijn getuige, ik gebruik Gods naam erin. Ik zou bijna zeggen, maar dat is op mijn verantwoording, hij misbruikt Gods naam erin, want hij vergeet ook dat in Deuteronomium ergens geschreven staat, laat de Heer uw wreker zijn. En met deze ontplofte reactie zou David inderdaad zich aan bloedschuld prijsstellen. En wat David natuurlijk nog niet weet, en wij wel, want wij kennen het evangelie van Jezus Christus, en dat mag ons dan weer versterken om ook niet zo wraaklustig te willen zijn, of als het niet gaat zoals wij willen, maar ook allerlei reacties te laten exploderen. Jezus die legt namelijk uit in zijn evangelie, als je iets goeds doet voor iemand die iets goeds doet voor jou, wat is daar dan nog voor bijzonders aan? En als je alleen iets wil uitlenen aan iemand voor wie je ook weer terug zal krijgen, wat is daarvoor bijzonders aan? Leen iets uit zonder te verwachten dat je terug zal krijgen. Dan zul je een grote beloning krijgen en een kind van de Allerhoogste God zijn. Want God is ook goed over ondankbare en slechte mensen. En wanneer legt Jezus dit uit? Jezus legt het uit als hij vertelt over hoe het hoort te zijn in het Koninkrijk van God. En ik leg het dan in het verlengde van hoe David reageert. Weet je, verwacht niet te veel als je iets gunt, als je iets geeft, als je iets leent. Want als je iets terug verwacht, dat doet elk mens op de wereld. En Jezus legde er net een accent naast. Als je iets leent, leent het dan uit zonder terug te verwachten. Als je iets geeft, temper dan je verwachtingen. En verwacht niet dat je iets teruggegeven wordt. Dus ja, vandaar ook mijn advies. Als je iets doet, als je iets geeft, doe het zonder verwachtingen. Want die teleurstelling die wordt daardoor een stuk kleiner. En we mogen naar Jezus woorden zelfs geloven dat de beloning bij God alleen maar groter is. Nou dan, de gedachte van laat je karakter, laat je gedrag niet veranderen door het gedrag van een ander. Dat hoor ik ook nog wel eens van, ja, nou, die heeft dat bij mij gedaan, dus dat ga ik hem nu betaald, dat ga ik terug doen. En dan zeg ik van, hoor je wat je zegt? Jouw gedrag ga je nu laten leiden door wat die ander bij jou heeft gedaan. En het klinkt bij mij als een soort verlaging van je eigen gedrag, omdat die ander dat heeft uitgevreten. Ik ben op het moment het boek van Bas Ragas aan het lezen, Jezus waarom? En Bas is een auteur, een schrijver, een zanger, en die is op ontdekkingsreis geweest in het christelijk geloof. Hij was gefascineerd door die Bijbelse verhalen en hij vroeg zich af, wat is nou de zin van die Bijbelse verhalen? Wat bedoelen ze ons in deze tijd nog aan te geven? Wat kunnen ze ons leren? Nou, en die zoektocht als beginnend zoeker, daarin liet hij zich aan de hand nemen door theoloog Ad van Nieuwpoort. En dus Bas ging lezen. En dan leest hij daar al die verhalen over een Kaïn die Abel doodslaat. Over een Jacob die Esau bedriegt. Waarin vervolgens ontzettend veel haat, woede en nijd ontstaat. Hij leest over die oorlogverhalen in het Oude Testament. En dan roept Bas het als het ware uit. Dan zegt hij, houd het dan nooit op. Die afgunst, die nijd, die onzekerheid. Ze worden van generatie op generatie doorgegeven. Zo lijkt het. En je zou toch denken dat het ergens wel tot iets moois zou moeten leiden. Of blijven we allemaal maar sukkels die van vader op zoon, van moeder op dochter, in dezelfde valkuilen blijven trappen. En dan reageert Ad van Nieuwpoort, ja Bas, inderdaad, het houdt nooit op. En dat is blijkbaar inherent aan de mensengeschiedenis. Het aardige van de Bijbel is dus dat het niet over zonderloze heiligen gaat, die geen vlieg kwaad doen, maar over mensen zoals jij en ik. De verhalen houden ons een kritische spiegel voor. Heel vaak roept als ons niet zint een reactie die ons niet aanstaat, een tegenreactie op. En daar willen we maar al te graag gehoor aan geven, want ja, onze tegenreactie moet dan weer een soort lucht, ruimte geven om die reactie, dat ongenoegen wat is ontstaan, om dat ergens op zijn plek te krijgen. Maar het kan er wel toe leiden dat zo'n tegenreactie, ja, reagerend op wat een ander doet, wat je eigenlijk niet normaal vindt, dat je eigenlijk ook als niet normaal gaat terugreageren. En dat vertaal ik dan in het verlagen van je eigen karakter, in het verlagen van je eigen gedrag. Want zo wil je niet zijn. Sterker nog, zo ben je toch niet. Abigail die gaat op reis. Op weg naar David. En dat vind ik dan een mooi voorbeeld. Want Abigail, daar wordt dan ook van beschreven, een pintere, wijze vrouw, is getrouwd met een onbenul. Abigail, dat is dan ook alweer bijzonder. Haar naam betekent zoveel als de vreugde van mijn vader. Nou, ik denk dat papa ontzettend blij is geweest met Abigail. En ik denk dat die vent van haar ook heel blij mag zijn met haar. Maar of zij nou zo blij moet zijn met Nabal. En tegelijkertijd, als ik dit zo lees, laat zij haar gedrag, haar karakter, hoe mooi, niet veranderen door het onbeschofte gedrag van die kerel van haar. En die Abigail, nou, we hebben het net gelezen, die maakt een heel assortiment aan etenswaar, neemt ze mee op de ezels, een paar knechten mee, ze gaat op pad. En zodra ze David dan in het oog krijgt, springt ze van haar ezel af en ze buigt diep voorover tot haar neus in het stof aan toe. En ze zegt tegen David, mij treft alle schuld. En dat vind ik zo bijzonder. Dan denk ik, meid, je hebt er helemaal geen schuld aan. Het is die man van jou die zich heeft misdragen. Zij zegt tegen David, mij treft alle schuld. Vergeef me alsjeblieft dat ik gefaald heb. En dan neemt zij het zichzelf kwalijk dat ze die knechten van David niet heeft gezien op het moment dat ze kwamen. En trekt ze de schuld naar haarzelf toe. En dat noem ik nog eens plaatsvervangend schuldbeleiden. En met wat een wijsheid gaat dat gepaard. En dan zie je dan ook wat er gebeurt als het je lukt om met wijsheid, met overwogenheid, een stukje rust, een stukje bezonnenheid te reageren op iets wat je niet aanstaat. Voel je het, dat je je emoties voelt klimmen, want dat voelen we vaak donders goed, en dat wil eruit, maar dat je het ergens binnen de proporties weet te houden, waardoor je op een, nou ja, uiterlijk, zeg maar dan, wijze manier, rustige manier kan reageren. En dan spreekt ze David daar ook op aan. Ze doet een beroep ook op God. Als zij zegt, David, de Heer heeft u ervan weerhouden het recht in eigen hand te nemen. De Heer heeft u ervan weerhouden een bloedschuld op u te laden. En zij zet dat in, juist om die David, die man van God, te behoeden om zichzelf en anderen kwaad te berokkenen. Laat de Heer uw wreker zijn. En zo neemt zij met de naam van God in de mond David in bescherming. Hoe anders is dat? Als dat je haatdragende woorden uit naar iemand die je niet zint, en het lukt haar woorden te vinden die de ander in bescherming neemt. De kracht van wijsheid. En dan overhandigt ze al wat ze meegenomen heeft, haar geschenken, haar eten, aan David en voor haar manschappen. En dan spreekt ze er ook nog eens zegenende woorden bij. En ook nog eens profetisch. Want ik weet niet of je het is opgevallen, we hebben vers 28 gelezen. Daarin zegt zij, ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. Profetisch in de zin, uit welk geslacht is Jezus ook alweer geboren? U trekt immers voor de Heer ten strijde. En daar voegt ze dan heel subtiel aan toe. En mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. David, besef wat je doet. En daarmee probeert zij in haar wijsheid die liefde van David, niet de woede van David moet ik zeggen, ze probeert de woede te temperen. En dan komen nog een aantal zegenende woorden in de zin van, mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal uw leven veilig zijn als een steentje geborgen in de buidel waarin de Heer, uw God, de mensenlevens bewaart. Hoe mooi klinkt dat als je dat gezegd wordt. Dat jouw leven bewaard is in de buidel als een steentje waarin God mensenlevens bewaart. Dat zijn zegenende woorden die je gegund worden. Zij gunt ze David. Ze zijn ook aan jullie gegund. En dan zegt ze daarna, wanneer de Heer al zijn goede belofte aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, hoor je dat? Zij weet blijkbaar wel dat David koning gaat worden. Maar die man van haar, die kent David niet eens, zo suggereert hij. En zo weet Abigail met haar wijsheid en met haar zegenende woorden David eigenlijk weer op zijn plek te krijgen waar hij hoort te zijn. En gebruikt zij in die woorden ook God om David op zijn plek te krijgen. En daar kom ik aan bij puntje doorbreek de spiraal van geweld. Want zoals Ad van Nieuwpoort reageerde, ja Bas, het houdt nooit op. Het blijft maar doorgaan tot vandaag de dag aan toe. Wie lukt het een keer om die spiraal van geweld te doorbreken? Abigail laat haar gedrag dus niet veranderen door het gedrag in haar omgeving. Abigail kiest ervoor om plaatsvervangend schuld op zich te nemen, waarvan we zeggen, joh, maar meid, dat is helemaal niet jouw schuld. Zij toont wijsheid, ze komt met goede woorden, ze gaat zegenend te werk en ze doorbreekt daarmee de spiraal van geweld. En voorkomt daarmee dat David iets zou gedaan hebben wat onomkeerbaar is. Dat is misschien wat meest nare van geweld. Weet je, die twee jongens van mij, 13, 15, ja, dat die verbaal elkaar nog wel eens even opzoeken, of dat ze op de bank zitten te stoeien met elkaar, dan denk ik, dat hoort erbij. Weet je, als je straks groot bent en je wil je plek in de samenleving innemen, dan moet je ergens een tijd hebben gehad waar je toch even flinke de concurrentie hebt moeten opzoeken. Prima. Als er maar geen onherstelbare schade in aangedaan wordt. Dus bij het groot worden vind ik dat het hoort, maar bij het groot zijn denk ik wel eens van mensen, kom op. Gebruik je verstand, gebruik je wijsheid, gebruik wat je hebt gekregen. En hoe mooi is het dan dat David dan ook Abigail dankbaar kan zijn voor haar wijsheid, voor haar doortastendheid, voor haar advies. En David dankt dan God. En zo komt hij weer terug bij God zoals je God, ja, met de moord om te gaan. Niet hem te gebruiken om je wraak zo te bezegelen, maar dat je weer bij God uitkomt om te erkennen van, Heer, dank u wel dat u mij weer op het juiste spoor hebt gebracht. En dan denk ik dat de naam Abigail, dat daarin ook gevonden mag worden, zij is tot vreugde van haar hemelse vader. In deze tijd, wat weerhoudt de volwassen mens tegenwoordig nog van, ja, die strijd zoals die gaande is, Oekraïne, Gaza. Wat als de wijze mensen opstaan zoals Abigail en de vetus tussen de Eritreërs, gewoon zelfs hier in ons land, weten weerleggen? Wat als mensen zoals Abigail. Bij u, bij jou in de straat. Of in het gezin. Dingen weet bij te leggen. Die de onvrede eruit weet te halen. De angel van de pijn. Die soms het verlangen van, en ik zal hem of haar dat betaald zetten. Weer terug weet te brengen. Of uit weet te bannen. Wat als we ons proberen te verhouden tot God en ons willen gedragen zoals die Abigail, als een voorbeeld. Zij zegt, ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers ten strijde voor de Heer. Dat onze strijd, dat we die ook delen bij de Heer. En ik denk dat onze strijd dan anders ervaren, gevoeld gaat worden. Want als we, laat ik voor mezelf praten, als ik mijn moeite bij de Heer breng, dan lijkt het alsof ze zachter worden. Alsof ze gedragen worden, alsof de scherpte ervan afgaat. Alsof de drang om daar een soort actie op te willen voeren, alsof die even geblust wordt. Het nageslacht van David kennen wij als Jezus. Jezus Christus. Hij is degene die voor u, voor jou, voor mij ook plaatsvervangend schuld op zich nam. En had het er zelfs voor over om geen wraak te nemen, maar om te lijden en om te sterven. En met dat hij als overwinnaar daaruit is gekomen, mogen wij nalopers van Jezus, christenen, mede-overwinnaars genoemd worden in zijn naam. Wel in zijn naam, niet uit eigen kracht. En laten we dan ook proberen in zijn naam die dingen te doen die bijdragen aan het doorbreken van een spiraal van geweld. Aan het vermeerderen van die liefde die God ons geeft, zoals John zo mooi in zijn groet en bemoediging vanmorgen uitsprak bij aanvang van deze viering. En dat je daarin de woorden van Jezus ook ontmoet, hoe je omgaat met een ander. Als Jezus op de bergrede uitlegt, behandel anderen zoals ze willen dat jij behandeld wordt. Oftewel, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Daar kennen wij hem van. U, jij en ik, wij horen bij Jezus. En die liet zijn karakter niet veranderen door de mensen rondom hem. Hij leerde ons zelfs met de wijsheid die hij gekregen had van zijn hemelse vader. En hij gaf uit liefde, plaatsvervangend, zichzelf. Om het goed te maken tussen jou, tussen u en God. Mag dat ons vanmorgen ons aanmoedigen om zo weer van hier, probeer het maar, weet je, weer opnieuw te starten, te herstarten of lekker doorgaan als je lekker bezig was. Om zo verder te blijven leven en dat dan dit gebeuren van Abigail met David ons de kracht mag geven die impact mag hebben op ons leven en op onze omgeving. En dat we in de voetsporen van Jezus het verschil mogen maken in deze tijd en onze omstandigheden. Dat het bijdraagt aan het doorbreken van die spiraal van geweld. En dat we zo anderen, zegenend van Gods liefde, die door Jezus Christus ons tegemoet komt, mee mogen laten leven. En dat doen we dan niet enkel en alleen om de lieve vrede te bewaren. Maar dat doen we om voluit van Gods liefde te getuigen. En bedenk dan maar dat de vruchten van de geest daarin zichtbaar worden. En als je iets daarvan in jezelf herkent of iemand die naast je zit, prijs je gelukkig. Maar ik zie het heel vaak gelukkig. Mensen die liefde in zich dragen. Vrucht van de geest. Mensen die blij zijn, die de vreugde met me delen. Vrucht van de geest. Mensen die de vrede weten te bewaren. Vrucht van de geest. Mensen die geduldig kunnen zijn, die vriendelijk zijn, die vanuit goedheid anderen willen helpen. Mensen die vanuit het geloof leven, die zachtmoedig zijn, die zelfbeheersing kennen. Allemaal vruchten van de geest. Ik zie ze heel dichtbij, elke dag opnieuw. Ik zie ze ook vanmorgen weer. Ik zie ze in jullie. Gebruik ze, zet ze in, om zo doorbreken van de spiraal van geweld. Om zo God present te stellen in deze tijd, in je eigen omgeving. In Jezus' naam. Amen.